Goedenavond, gemeente. We begroeten elkaar in de naam van Jezus Christus, onze opgestaande Heer. Alle kijkers en luisteraars thuis groeten we vanaf deze plaats. De collecte zal gebruikelijk na de dienst bij de uitgang plaatsvinden. En we denken ook aan hen die niet mee kunnen luisteren vanwege ziekte of andere omstandigheden. Wilt u hen in uw gebeden gedenken. Vanavond gaat voor mevrouw Wieringa. Ik wens u Gods zegen toe bij het voorgaan van deze dienst. En we zullen nu de dienst aanvangen met het lied Laat ons zingen van Paas of Laat ons van Pasen zingen. Indien mogelijk doen we dit staande. We wensen elkaar een gezegende dienst toe, dankzij en ter ere van onze eeuwige God.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die alles geschapen heeft, die niet laat varen het werk van zijn handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was, die is en die komt en van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de vorsten der aarde. Amen. Wij zingen dat Jezus leeft in eeuwigheid.
Thank you.
In deze dienst staat, staat twee hoofdstukken uit het boek Openbaring centraal. Het boek Openbaring is een liturgisch boek. In het boek staan veel lofprijzingen en hymnische teksten, dus liederen. En wij denken ook dat het boek Openbaring in de geschiedenis van de kerk gebruikt is als liturgisch boek. Johannes ziet heel veel aanbidding dus in die aanbiddingsliederen en in die hymnen. En hij roept daarmee ook op tot aanbidding. Dus voor vanavond heb ik ervoor gekozen dat we passages uit Openbaring lezen. En telkens als die hemelse hofhouding in lofliederen uitbarst, dan kunnen wij ons in dat koor voegen. En dan zingen we een lied dat past bij de lofprijzing waarvan we gelezen hebben in het boek. Dus de liederen zijn uitgezocht dat ze echt de lofprijzingen uit Openbaring zijn gekozen. Dus we lezen de tekst, ik geef een kleine toelichting. En als zij gaan zingen, zingen wij met hem mee om God te prijzen voor deze geweldige dag waarop we vieren dat Jezus de overwinning heeft behaald. Maar eerst zingen we nog, mijn Jezus, ik hou van u. Laten we God bidden en prijzen. We prijzen u, machtige Vader in de hemel, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We zongen net, als wij in uw glorie, uw eeuwigheid komen, dan buigen we ons voor u. Maar dat doen we ook nu al, want van u is de glorie en de lof in eeuwigheid. Uit het diepe, donkere water van de dood bracht u uw volk tot nieuw leven, door uw zoon tot leven te wekken. Door hem is de dood niet gedaan en hebt u het leven hersteld. Leven in uw lieflijke nabijheid. Vul ons met uw geest, zodat ons leven, dat uit de duisternis geroepen is, naar uw wonderbaarlijke licht, Jezus glorie en zijn liefde weerspiegelen. Geprezen zij u, God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Geprezen zij u, God van de levenden, God van de hele schepping. Amen. Voor we naar de openbaring 4 gaan, waar de overdenking over gaat, lees ik graag als start van de preek het derde vers van Johannes van de openbaring. En daar staat, het is heel bemoedigend om te horen voordat wij het woord verder gaan lezen. Gelukkig is wie dit voorleest. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich daaraan houden wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. We zijn gelukkig als we dit voorlezen, daarnaar horen en dit ook uitvoeren. We gaan naar hoofdstuk 4, openbaring hoofdstuk 4, de aanbidding van God en het Lam. Dat is het tweede grote visioen van Johannes in openbaring. En de zeven brieven naar de gemeentes hebben we gehad. En nu gaat hij verder met zijn brief die voor de hele kerk is bedoeld. 4 vers 1. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die mij eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. In het troonvisioen wat we nu lezen, daarin wordt God gepresenteerd in al zijn glorie, zijn heerlijkheid en zijn macht. Klinken al heel veel echo's en thema's uit visioenen van God uit het Oude Testament door. Van Gods verschijningen zoals bij de brandende braamstruik op de Sinaï. Of Ezechiël en Jesaja die ook elk een troonvisioen beschrijven. En Johannes laat zien dat zijn troonvisioen in dezelfde lijn ligt. Ook Ezechiël heeft het bijvoorbeeld over een regenboog. De beschrijving zoals hij dat heeft opgeschreven vervult ons met ontzag voor degene die op de troon zit. Al wordt er eigenlijk helemaal niets over die persoon gezegd. Er wordt veel meer over de entourage van die troon beschreven. En dat is natuurlijk logisch, want God is niet te beschrijven. Hij gaat alles te boven wat wij kunnen bedenken. Zijn grote heiligheid en grootheid zijn niet te beschrijven. Dus Johannes beschrijft alles rondom die troon, wat ons laat zien. Maar dat is allemaal gericht op die persoon die op de troon zit, op God. Die helemaal boven ons voorstellingsvermogen uitstijgt. Want luister maar verder. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Nou, wie zouden die 24 oudsten zijn? Nou, het valt op dat ze witte kleren dragen en een gouden krans op hun hoofd hebben. Nou, elders in het boek Openbaring vinden we beschrijvingen van gelovigen met witte kleren aan en een krans op hun hoofd. Dus je zou kunnen zeggen, deze 24 oudsten, die vertegenwoordigen de gelovigen. En als je denkt bij 24 en je deelt het door 2, dan krijg je 12 plus 12. De gelovigen uit het Oude Testament, de gelovigen van het Oude Verbond, van de aartsvaders, de 12 zonen van Israël. En je zou kunnen zeggen, de gelovigen van het Nieuwe Verbond, die door het getuigenis van de discipelen, de 12 die Jezus heeft uitgezocht, min Judas, maar plus Paulus wellicht, of de Matthias die in Handelingen wordt gekozen, die vertegenwoordigen de gelovigen uit het Nieuwe Testament. Dus je ziet daar die mensen op tronen zitten, die ons als gelovigen vertegenwoordigen, en daarmee als één grote groep gelovigen uit de hele Bijbelse tijd. Vers 5. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas, dat kennen we ook van de Sinaï. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets van als een zee van glas, van kristal. De 7 geesten van God. Het getal 7 staat in, met name ook in Openbaring, maar ook elders in de Bijbel als volheid. De volheid van God is voor die troon. De volheid van God is aanwezig. Je zou kunnen zeggen, God en zijn geest zijn daar op die troon, rondom die troon te vinden. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had het gezicht als van een mens en het vierde leek op een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels, met overal ogen aan de buiten- en aan de binnenkant. Al die ogen zijn gericht op die persoon op de troon. Net als Ezechiël en Daniël vinden we 4 wezens die de hele dag en nacht God op die troon aanbidden. En nooit daarmee stoppen. Want hij is de enige die alle aanbidding waard is. En dat staat er ook. Dag en nacht, zonder ophouden, roepen ze. Heilig, heilig, heilig is de God, is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten, de representanten van ons, de gelovigen, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: U komt alle lof, eer en macht toe. Heer, onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat is. We gaan verder lezen in hoofdstuk 5, dat het visioen loopt gewoon door. En nu zullen jullie ook gaan begrijpen waarom ik voor deze passage heb gekozen, voor deze paasavonddienst. 5 vers 1. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol, die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met een luide stem uitriep: Wie komt er toe om de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik brak in tranen uit, omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en om hem in te zien. Wat zou er op die boekrol staan? Waarom is die verzegeld? En waarom kan niemand hem inzien? Nou, de zegels zijn in ieder geval een teken van authenticiteit. Degene die hem geschreven heeft, heeft daar zijn zegels op geplakt, dat niemand daar stiekem iets heeft aan kunnen toevoegen of daaraan kan afdoen. Het is een authentiek document, het komt regelrecht bij de bron vandaan. Het kan door niemand veranderd worden. We weten dus zeker dat dankzij de 7 zegels dat niet met de boekrol geknoeid is. Maar op een of andere manier blijkt wel uit de tekst, is het belangrijk dat die boekrol geopend wordt. En die nood wordt gevoeld door die engel die gaat roepen van wie kan die zegels verbreken. En die nood wordt gevoeld door Johannes. Hij barst in tranen uit. Want het blijkt dat niemand het waardig is of verdient om die boekrol te openen en de zegels te verbreken. Wij als lezers snappen nog niet helemaal wat er nou precies aan de hand is met die boekrol, en daarom moeten we verder lezen. Vers 5. Toen zei een van de oudsten tegen mij: Huil niet, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Johannes mag zijn tranen drogen, want een van de oudsten zegt tegen hem: dat er iemand die boekrol mag openen. Wie dan? Wat wordt er over diegene gezegd die de boekrol mag openen? Het is een leeuw uit de stam Juda. Dat is de tekst uit Genesis 49, waar Jacob op zijn sterfbed zijn zonen zegent. En over Juda zegt hij dat Juda is als een leeuw. Een koninklijk figuur. Degene die afstamt van Juda dus. Aan wie denken we dan? Een afstammeling van Juda. Aan Jezus. En dat wordt ook bevestigd doordat er staat de telg van David. De evangelie laat ons niet in twijfel of Jezus de zoon van David is. Heel veel mensen noemen hem de zoon van David. Een koninklijke titel voor een messiaans figuur die een koninkrijk van vrede en gerechtigheid zou vestigen en de overwinning zou behalen. En blijkbaar is het de overwinning, als je die tekst leest, hij heeft de overwinning behaald. Blijkbaar moet je de overwinning hebben behaald om die boekrol te mogen openen. Dat maakt Jezus waardig, om die boekrol te openen. Hij heeft de overwinning behaald. Wanneer? Dat vieren we vandaag. Hij heeft dood en duivel overwonnen. Hij heeft zijn leven teruggekregen. Hij is opgewekt, de kracht van de Heilige Geest opgestaan. En dat vieren we vandaag. Jezus is de eerste van Gods nieuwe schepping. Hij is de eersteling, de voorbode van velen van ons die op mogen staan, de grote oogst van levenden. Gelovigen die als nieuwe schepsel voor altijd met God mogen leven. In die boekrol moet dus blijkbaar iets staan van dat plan van God, dat plan van redding en recht doen, van bevrijden van de zonde en van het kwaad. En tegelijk ook het recht zetten van dat kwaad door gerechtigheid te brengen. Die boekrol zal daar iets over moeten doen, want Jezus is de enige die je mag opendoen en Jezus heeft gezorgd dat die overwinning is behaald door zich te geven in gehoorzaamheid aan de dood en weer op te staan. We snappen dus nu dat Johannes de tranen zal hebben gedroogd en hebben uitgekeken, nou, laat die leeuw van Juda, die telg van David, maar komen. We lezen verder. Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was en het had 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. De engel zei dus dat de telg van David, de leeuw van Juda, de boekrol mag openen. Maar als Johannes opkijkt, ziet hij geen leeuw. De engel had dat gezegd, een leeuw, een telg van David, een koning, een overwinnaar. En wat ziet hij? Een lam dat geslacht is. Een kwetsbaar lam dat leeft, het staat, maar toont ook de tekenen dat het geslacht is. De littekens van het dood. Maar het heeft overwonnen. Dat verwijst naar het Pesachlam, zoals we dat kennen uit het Exodus-verhaal. En naar Johannes die zegt, kijk, daar is het lam van God dat de wereld, de zonde van de wereld op zich neemt. En denk ook aan de mishandelde dienaar uit Jesaja 53. Hij was als een lam dat naar de slachtbank geleid werd. En we zien inderdaad dat dat lam het recht heeft om die boekrol te openen. Want we lezen verder in vers 7. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En inderdaad, we weten het ook uit de evangelie. Jezus, hier gesymboliseerd als de overwinnende leeuw, de koning van de dieren, eigenlijk de koning van de hele schepping. En tegelijk een kwetsbaar lam dat zichzelf gegeven heeft, die mag die boekrol in ontvangst nemen. Hij is waardig. Hij heeft de overwinning behaald. Vindt u dat niet een bijzonder beeld? Hoe mooi wordt dat niet door Johannes geschetst? Hij hoort over een leeuw en hij ziet een lam. Die twee beelden samen, wat hij hoort en wat hij ziet, vormen eigenlijk die spanning die we in de evangeliën ook zien, dat Jezus door te sterven heeft gewonnen. Dat hij niet de ander heeft gedood, zijn vijand, maar dat hij zich door de vijand heeft laten doden. En daarmee heeft overwonnen. Hij is degene die, voor wie het kruis zijn troon was. Zijn kracht was zijn gehoorzaamheid en zijn macht bleek uit zijn overgave. Johannes bewaart dus eigenlijk met die spannende tegenstelling wat Johannes hoort en wat hij ziet, die paradox en die spanning die we ook in de evangelie tegenkomen, dat Jezus door te lijden heeft overwonnen. Christus is dus waardig die boekrol te openen. Gods plan kan uitgevoerd worden. Gods plan van redding en oordeel, van het rechtzetten van het kwaad en het belonen van het goede, dat kan nu plaatsvinden. En dat loopt weer een nieuwe aanbiddingslied op. Op hetzelfde moment als hij die boekrol aanneemt, op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. De aanbidding is nu niet meer gericht op diegene die op de troon zit, maar op het lam. Ze wierpen zich voor het lam neer. Iedere van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. Ja, want er is een nieuw moment in de heilsgeschiedenis aangebroken. En ze zingen dan: u verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht. Mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Gelijk naar het nieuwe lied hoorde Johannes, daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. 10.000 maal 10.000, 1.000 maal 1.000. En met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Ik denk dat het daarboven wel nog iets voller zal klinken. Misschien zijn het een beetje onbekende liederen, maar merken jullie op hoeveel aanbiddingsliederen uit het boek Openbaring wij ook in onze bundels zullen aantreffen? En hoe mooi het is om onze stemmen te paren met die hemelse hofhouding die ook God de hele dag aanbidt. Nou, het visioen van de troonzaal, we hebben het bijna uit, dat is de belangrijkste boodschap van Openbaring. In het boek Openbaring komt het woord troon heel vaak voor en in dit boek, in deze twee hoofdstukken alleen al 19 keer. En dat symboliseert troon, 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 er is maar één die regeert. In de eerste tijd van de eerste lezers leek het wel of Rome alle macht had. En nu lijkt het soms ook wel dat de wereld geregeerd wordt door chaos en door onzekerheid. En het boek Openbaring, juist met dit centrale visioen in hoofdstuk 4 en 5, laat zien, de overwinning is behaald. Het einde staat vast. God regeert, er is niemand anders die de touwtjes in handen heeft op aarde. En we lezen dus over het lam die dat alles mogelijk heeft gemaakt. We zien dus in dit visioen de troon staan voor koninklijke macht en kracht. Niemand anders dan God regeert. En het lam dat staat voor opoffering en kwetsbaarheid. Maar dat wordt verbonden met dat beeld van de leeuw. Dus God heeft die overwinning behaald door kwetsbaarheid, door zichzelf te geven in zijn Zoon Jezus Christus. God overwint niet door machtsvertoon of door veel geld te laten rollen of over macht te praten. Hij overwint door lijden en door de dood van Christus, de betrouwbare getuige. Daarom zoveel aanbidding in dit hoofdstuk. Want in die tijd van Johannes vroeg Rome, de keizer, liet zich als een god aanbidden. De Zoon van God noemde hij zich ook. En Johannes vestigde de nadruk op, nee, het lijkt wel of die koning of die keizer machtig is. Het lijkt wel of je die moet aanbidden om te kunnen overleven. Maar er is maar één die onze aanbidding waard is. In de hemel wordt God aanbeden en van de volgelingen van het lam vraagt God dat ook. Het geslachte lam dat rechtop staat en dat leeft, dat verdient het en hij is waardig om Gods plan te voltrekken en in werking te zetten. Dus de aanbidding hier in dit boek Openbaring houdt ons als christenen een spiegel voor. Waar ligt onze allereerste loyaliteit? Wie aanbidden we? Wie heeft het voor het zeggen in ons leven? Ook als het ons wat kost, bijvoorbeeld als in de tijd van Johannes met de christenvervolging, willen wij hem blijven aanbidden. Willen wij hem toewijden. Aanbidden is niet alleen maar een beetje zingen op zondagochtend of op een ander tijdstip. Aanbidden is je complete loyaliteit bij die persoon leggen die je aanbidt. Zoals die hele hemelse hofhouding in de hemel dat doet. Het is een verklaring van toewijding. Ik aanbid u alleen. En daarmee, als de openbaring ons daartoe oproept en het ons voordoet, vraagt het nodig uit om in dat koor van aanbidding en toewijding mee te zingen en hem elke dag weer onze gehoorzaamheid en onze loyaliteit en daarmee ook onze aanbidding te geven. En dan lezen we ook in het slot van openbaring 5, elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoorden amen en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.
Thank you.
Ons geloof belijden is ook een vorm van aanbidding. En met het volgende lied gaan we ons geloof belijden. En ik wil jullie daarvoor vragen om te gaan staan. De belijdenis van God, Zoon, Vader, Zoon en Geest. We bidden tot Jezus en we danken Hem, Hij die voor altijd bij ons is. Jezus, Lam van God en Leeuw van Juda, dank U voor Uw overwinning, voor de koninklijke positie op de troon. U regeert. Help ons om steeds weer met geloofsogen dit te zien en ervan uit te leven. Aan U komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Jezus, licht van de wereld, breng het licht en de vrede van uw evangelie naar de wereld. ook door ons. Gebruik ons voor de verspreiding van uw goede nieuws. Jezus, brood van het leven, help ons om te zien naar hongerigen en dorsten. Ook zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Voed ons met uw woord, uw lichaam, uw bloed. Jezus, onze weg, onze waarheid en ons leven, wees met ons en met alle die u volgen op de weg. Verdiep onze honger naar uw waarheid en vul ons met uw leven. Jezus, goede herder, die uw leven gaf voor de schapen, verbind ons met elkaar, zodat niemand achterblijft. Sterk de zieken en wees de gewonden nabij. Laat ons trouw zijn in onze toewijding en gehoorzaamheid aan u, elke dag opnieuw. Jezus, de opstanding en het leven, we danken u voor alle die in u geleefd hebben en die u geloofd hebben en die wij nu moeten missen. Maar voor wie u ook de tweede opstanding mogelijk hebt gemaakt. Jezus, Heer van het leven, verhoor ons in uw barmhartigheid. Aanvaard onze aanbidding en onze gebeden en wees altijd met ons. Amen. U laten gaan met de zegen die ik heb samengesteld uit Romeinen en Openbaring. Mogen de God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Zodat u uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.